Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen we gaan zingen van het gebed des Heren, het derde vers. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Derde vers van de berijming van het gebed des Heren. Schriftlezing op deze tweede Pinksterdag is uit Romeinen 8 en daarvan vers 12 tot en met vers 27. Romeinen 8 vanaf het 12e vers. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft, op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt weet welke de mening des Geestes is, dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. Tot zover de schriftlezing. We willen met de hulp van de Heere stilstaan bij de laatste twee versen. Romeinen 8, vers 26 en 27. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze tweede Pinksterdag. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is, dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. Tot zover. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, zo hebt u het gegeven dat de tweede Pinksterdag mocht aanbreken. Dat wij deze morgen, die opnieuw beschenen wordt door de zonnestralen in het rijk van de natuur, mogen gaan luisteren naar uw woord. En we bidden van u of u het licht van uw Heilige Geest wil laten schijnen over uw woord. Of u dat licht wil laten schijnen in ons vanuit onszelf duistere hart. Wilt u geven dat de prediking van vanmorgen gezegend mag worden? Laat ze tot onderwijs mogen zijn voor hen die het gebed in hun leven hebben leren kennen. Maar die het ook zo moeten zeggen met de apostel: wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Heere, wilt u ze laten zien hoe de Heilige Geest gegeven is als die grote voorbidder in de harten van de gelovigen. En laat dat degenen die daar buiten staan toch met heilige jaloersheid mogen vervullen. En geeft u dat ze dat leven dat door uw geest gewerkt wordt ook mogen begeren en mogen ontvangen. Heere, zegen zo uw woord. Helpt u ook deze morgen bij het luisteren. Als het een derde dienst is en als het juist op een dag als deze zo gevoeld kan worden, wanneer we nog altijd thuis moeten meeluisteren. Heere, wil u onze gedachten richten op uw woord. Wilt u de kinderen, de jonge mensen, maar ook de ouderen helpen bij het luisteren. En laat er een woord voor een ieder bij zijn. Gedenk aan degenen die hier vanmorgen in de kerk mogen zijn. We dragen ze allen aan u op. Geef u wat nodig is ook in deze dienst. Schenk wat nodig is, Heere, ook in het spreken. Daarin zijn we zo diep van u afhankelijk. Wij weten niet wat wij spreken zullen, gelijk het behoort. Maar wilt u met diezelfde geest der genade en der gebeden ook krachtig werken op de kansel. Opdat er zo gesproken mag worden dat het is naar de zin en mening van uw Heilige Geest. Heren, we dragen hen aan u op die het moeilijk hebben. Wees met degene die in het ziekenhuis zijn. We denken aan onze broeder van de Vlies. We denken ook aan zuster Bijl die ook niet thuis kan zijn. Gedenk haar. Geef ze beide wat nodig is. Wees met anderen, Heren, die het moeilijk hebben, ook thuis. Geeft u ze krachten, geeft u ze de genade om hun hart voor u uit te storten. Heere, zegen uw woord op alle plaatsen waar het deze dag mag uitgaan. Breid uw koninkrijk uit, verheerlijk uw naam in uw eigen werk. Zegen het zendingswerk, het evangelisatiewerk. Ontferm u zich over alle noden die er zijn, over het rond van deze aard en ook in ons land. In de ziekenhuizen, in de woningen, in de verpleeghuizen, in de verzorgingshuizen, waar zoveel nood gevonden kan worden. Heere, gedenkt u en wil ons vanmorgen zo nog goed en nabij zijn en dat onverdiend van onze kant, Heere, want wij moeten het u belijden. Dat wij ook deze morgen geen enkel recht kunnen laten gelden. Wij hebben het tegenover u, de Heere, verzondigd. En daarom zie ons aan in uw Zoon en schenk ons verhoring van ons gebed. Om dat alles reinigende bloed van uw eigen lieve Zoon, om Christus wil alleen. Amen. We willen gaan zingen van Psalm 139, het vierde en het veertiende vers. 139, 4 en 14. De collecten van deze tweede Pinksterdag zijn voor eredienst en buitenlandse zending. De Heere zegene u en uw gaven. 139, 4 en 14. Geliefde gemeente, kunt u bidden? Als ik die vraag vanmorgen aan het begin van de preek stel, dan bedoel ik niet, kunnen wij ons de woorden herinneren die we misschien van jongs af aan al geleerd hebben als een kindergebed? Of kunnen wij zo in het gebed een aantal zinnen maken en een aantal woorden aan elkaar verbinden? Hoe goed dat ook is en hoe belangrijk dat ook is. Maar dieper nog dan dat, kunnen wij echt bidden. Bidden zoals de Heere dat van ons vraagt. Bidden zoals de Heere daar recht op heeft. Kunt u bidden? Kun jij bidden? Als u die vraag vanmorgen met ja moet beantwoorden, dan vrees ik dat er niet zo heel veel in de prediking voor u bij zal zijn. Dan vrees ik ook dat u de apostel niet begrijpt als hij het zegt: wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar als u vanmorgen moet zeggen, en daar ligt nu juist ook mijn nood, ik weet niet te bidden zoals het hoort, om allerlei reden, laat het dan zo mogen zijn dat er vanmorgen in deze tekst, die ook gaat over het werk van de geest van Pinksteren, een boodschap mag liggen voor u, voor jou, ten aanzien van het gebed. We willen er met de hulp van de Heere over gaan nadenken als we bij onze tekstwoorden schrijven: de Heilige Geest en het gebed. De Heilige Geest en het gebed. Onze tekst spreekt over 3 dingen. Allereerst over gebedsnood. Want vers 26 zegt: wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Gebedsnood. In de tweede plaats spreekt de tekst over gebedshulp. Desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, en de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En tenslotte spreekt de tekst over gebedsverhoring. Vers 27, en die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. Dus we denken deze morgen in een nalezing op het Pinksterfeest nog kort na over de Heilige Geest en het gebed aan de hand van 3 gedachten. Allereerst gebedsnood, in de tweede plaats gebedshulp, en tenslotte gebedsverhoring. De brief die vanmorgen voor ons ligt, gemeente, de Romeinenbrief, is, en dat weten we denk ik allemaal wel, een ontzaglijk belangrijke brief. De brief waarin de apostel zijn evangelie voorstelt aan een gemeente waar hij nog niet geweest was. De gemeente van Rome. En in de eerste hoofdstukken van die brief schrijft hij hoe zondaren met God verzoend kunnen worden. Op die belangrijke, op die allesbeslissende vraag geeft de apostel, geleid door de Heilige Geest, eigenlijk 3 antwoorden die wij nooit mogen vergeten. Hoe worden goddelozen, hoe worden vijanden met God verzoend? Allereerst door genade, onverdiend van de kant van mensen. In de tweede plaats door het werk van de Heer Jezus Christus. Want zijn werk is de grond van de zaligheid. En in de derde plaats door het ware geloof, waardoor een zondaar deel krijgt aan het werk van de Heer Jezus Christus. En wanneer het voor u een vraag zou zijn: hoe word ik met God verzoend? Leest u dan vooral die eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief biddend. En vraagt u of de Heere het antwoord vanuit de hoofdstukken van die brief ook aan uw hart wil zegenen. Maar nadat de apostel zo in de eerste hoofdstukken heeft behandeld hoe zondaren met God verzoend worden, gaat het er in het volgende deel van de Romeinenbrief over hoe het leven van een christen is. En dat tekent de apostel op allerlei wijzen. In Romeinen 5 schrijft hij over de vrede met God. En in Romeinen 6 over het leven van de heiliging. En in Romeinen 7 over het leven van de strijd tussen de oude mens van de zonde en de nieuwe mens die de Heere gewerkt heeft. En dan Romeinen 8, het hoofdstuk dat vanmorgen voor ons ligt. Dat is wel getypeerd als, u kent dat misschien wel, als het hoofdstuk van de kracht van Gods kerk. Dat wordt nog wel eens gezegd met woorden die rijmen. Dan wordt er gezegd Romeinen 6, dat is de les. En Romeinen 7, dat is het leven. En Romeinen 8, dat is de kracht. En als we even kijken naar hoe dit hoofdstuk begint en hoe het eindigt, dan kunnen we daar wel iets van begrijpen. Het eerste vers, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat wijst op de krachtige troost die er is voor iemand die in Christus Jezus mag zijn. En daar gaat het in de volgende verse ook over het werk van de Heilige Geest. En dan sluit dit hoofdstuk 8 met die machtige woorden, vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Romeinen 8, het hoofdstuk waarin de kracht van het geestelijke leven wordt getekend. Maar dat is een kracht die Gods kinderen hebben in Christus. In Hem zijn ze meer dan overwinnaars. En toch, en dat is een tegenstelling die volop Bijbels is, tegelijkertijd blijven Gods kinderen in zichzelf zwak. Krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Roemend in genade en in het werk van Christus, maar zwak in zichzelf. En daar spreekt onze tekst van. We lezen aan het begin van de tekst. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Gods kinderen hebben zwakheden. Zwakheden van het lichaam. Misschien wel psychische zwakheden. Maar zeker ook zwakheden in die dagelijkse strijd die ze te strijden hebben. Als de duivel hen aanvecht en aanvalt. Als de wereld lokt en zuigt. Als de zonde vanuit die oude mens opklimt in het hart en naar boven komt. Wat kan Gods kind juist in het leven, in het dagelijkse leven en in de strijd tegen de zonde zijn eigen zwakheid zo voelen? En die zwakheden, die komen nu onder andere ook tot uiting in het gebedsleven. In de binnenkamer. Want er staat in het vervolg van vers 26. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Gebedsnood. Daar spreekt onze tekst dus allereerst van. Zwakheid in het gebed. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Wat betekent die zin precies? Wat betekent ze ook in de praktijk van het geestelijke leven? Laat ik u zo vanuit de schrift en vanuit de praktijk een vijftal dingen mogen noemen. De woorden van onze tekst betekenen allereerst dat Gods kinderen niet altijd weten wat goed voor hen is. Dat ze soms wel kunnen bidden en kunnen vragen om iets, maar dat ze met dat alles niet weten wat er echt nodig is en wat er echt goed voor hen is. Ik noem u een enkel voorbeeld. Mozes bad of die het beloofde land Kanaan in mocht gaan. En toch was het een gebed dat de Heere niet verhoorde. Elia, kind van God, ligt daar onder die jeneverstruik. Heere, neem nu mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vader. Bad of die mocht sterven of de Heere hem wilde wegnemen. Het was niet goed wat hij bad. In het Nieuwe Testament, de apostel Paulus bidt of hij verlost mag worden van de doorn in zijn vlees. Wat die doorn ook precies geweest is. Maar het is iets dat hem heeft gedrukt en dat lijden voor hem heeft betekend. Paulus bad of hij verlost mocht worden van die doorn in zijn vlees. Tot 3 maal toe, zo zegt 2 Korinthe 12. 3 perioden lang heeft de apostel gebeden. En de Heere nam de doorn niet weg. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Dat betekent dus allereerst, wij weten lang niet altijd wat goed voor ons is. En misschien dat u dat ook wel herkent in uw gebedsleven, als u een gebedsleven mag kennen, dat u zich soms afvraagt, maar waar moet ik om vragen? Er zijn dingen die zijn heel duidelijk. Kracht om tegen de zonde te strijden en vergeving. En voorbeden voor mensen in nood, dat zijn dingen die hebben als het goed is een plaats in ons gebed. Maar ten aanzien van allerlei concrete situaties kan er toch de vraag zijn, wat moet ik precies vragen? Wij weten niet wat wij bidden zullen. Dat is het eerste. Tweede, waardoor die gebedsnood getekend wordt, is dat Gods kinderen soms ook omstandigheden kennen waarin ze niet eens goed onder woorden kunnen brengen wat ze willen vragen. Juist als een kind van God in grote nood is. Denkt u bijvoorbeeld aan Hiskia, als hij zo ernstig ziek is. Als de werkelijkheid van de dood op hem afkomt. Als hij het zo zegt in Jesaja 38, dat de Heere als een verscheurende leeuw op hem aankwam. Ja, dan staat er in datzelfde hoofdstuk dat Hiskia kirde als een duif en piepte als een zwaluw. Hij kon niet eens meer woorden vinden. Hij kon alleen nog maar zuchten en wat geluiden voortbrengen die de nood van zijn hart tot uiting brachten. En zo kan het nog zijn in allerlei situaties van geestelijke nood, maar ook van tijdelijke nood, dat de nood zo groot is dat u niet eens de rust kunt vinden. Om de dingen, de innerlijke rust kunt vinden, om de dingen voor Gods aangezicht uit te spreken in het gebed. En uw gebed is niet veel meer dan het piepen van een zwaluw en het kirren van een duif. Wij weten niet wat we bidden zullen, we weten niet hoe we bidden zullen. Denk aan nog andere omstandigheden. Derde, het kan ook zo zijn dat een kind van God helemaal niet meer kan bidden, tijdelijk. En dan denk ik vooral aan diegenen die te maken hebben met ernstige psychische klachten. Waar alles zo donker is geworden, dat u niet eens meer kunt bidden voor uw waarneming. U kent misschien dat boekje van dominee Elshout, Een helpende hand. En later nog een keer zo'n boekje, nogmaals Een helpende hand. En in dat boekje schrijft dominee Elshout hoe hij zelf op een gesloten afdeling terechtkwam in een psychiatrisch ziekenhuis. En het was heel ernstig met hem. En toen kreeg hij bezoek van een ouderling. En het was natuurlijk goed dat die ouderling daar kwam. En die ouderling probeerde zijn dominee wat moed in te spreken. En toen zei die ouderling: dominee, u moet maar veel bidden. En de dominee nam het zijn ouderling niet kwalijk. Maar later schreef hij in het boekje: het was met mij in die omstandigheden zo dat ik niet eens meer kon bidden. Wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Niet weten wat ik bidden moet. Niet weten hoe ik bidden moet en hoe ik de dingen onder woorden brengen moet. De nood van mijn hart en van mijn leven. Niet meer kunnen bidden. Nog een vierde gebedsnood die we zo aan het begin van de preek aanduiden. Het kan ook dat een kind van God tijdelijk niet meer durft te bidden. Dat hij of zij in een bepaalde zonde gevallen is, daar misschien wel enige tijd of zelfs een langere tijd in blijven liggen is. En dat dat zo aanklaagt en uw geweten zo beschuldigt. En dat de duivel erop afkomt en dat de duivel het u influistert. U hebt geen heil bij God. En het is voor u te laat. Bid niet meer, want God wil zo'n mens als u bent niet meer horen. U hebt te zwaar en te veel gezondigd. En als die dingen echt op je afkomen en als je zo met schaamte vervuld kan zijn, juist daardoor, oh, dan kan het zo zijn soms in het leven van iemand die genade ontvangen heeft, dat zo iemand tijdelijk niet meer durft te bidden. Het gebeurt nog wel aan tafel. Het gebeurt nog wel zo als er andere mensen bij zijn. Maar echt tot de Heere naderen. En echt het hart voor hem uitstorten. En echt aan hem vragen om vergeving. Geen moed meer. Niet meer durven bidden. Dat is ook iets van dat wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. En dan het vijfde en het laatste van de gebedsnood. Daar gaan we eigenlijk nog een stukje dieper. Nog ernstiger, nog aangrijpender. Het kan zelfs zo zijn dat iemand die genade ontvangen heeft, in wiens hart de Heere gewerkt heeft, zo van de Heere afgedwaald is. En hoe is het begonnen? Vaak door een slordige omgang met Gods woord en met het gebed. Maar iemand is in de zonde gevallen en is daar enige tijd in doorgegaan en heeft die zonde misschien aan de hand gehouden en het is steeds kouder geworden, steeds ongevoeliger geworden, steeds harder geworden en er komt een tijd dat zo'n kind van God niet eens meer, en dat is heel erg, maar niet eens meer behoefte heeft om te bidden. Dan is alles dor en alles droog en doods. En dan is ze dus niet alleen niet kunnen bidden of niet durven bidden, maar dan is het eigenlijk niet eens meer willen bidden. Wel, dat is verschillende gebedsnood die er kan zijn in het leven van Gods kinderen. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. En wat is er nu nodig onder zulke omstandigheden? Want als een kind van God in zulke omstandigheden is, dan is die diep in de put. En wat is er dan nodig als een mens diep in de put zit? Dat weten de kinderen ook wel. We kennen dat vanuit de Bijbelse voorbeelden. Jozef diep in de put. Of iets minder bekend, Jeremia in een put met modderig slijk gegooid. Wat moet er dan gebeuren? Dan moet er iemand anders komen om te helpen en om zo iemand uit de put te halen. Dan heeft zo iemand een helper nodig. En is die helper er? Ja, die helper is er. Dat zegt onze tekst. Als ze in de tweede plaats spreekt over gebedshulp. Laten we het gaan lezen, gemeente. Begin van vers 26. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. En aan het slot van dit vers, maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. De Heilige Geest is bij alles wat Hij doet en wat Hij aan werk heeft ook gegeven als die Geest die te hulp komt in het gebed en in de gebedsnood en in de gebedszwakheden. De Heilige Geest is die grote voorbidder. En hoe doet Hij dan zijn werk? Als we dat in de tweede gedachte zo met elkaar willen overdenken, dan begin ik maar op de plek waar we in de eerste gedachte zijn geëindigd. Toen zagen we kind van God op dieptepunt, zo ver bij de Heere vandaan gedwaald, dat er als het ware een laag eelt op zijn ziel gekomen is. En dat zo iemand niet meer wil bidden. Wat doet de Heilige Geest in zo'n omstandigheid? Wel, wat de Heilige Geest doet is ergens op de bodem van het hart bewaart Hij het werk van God. En ergens op de bodem van het hart, in het leven van een kind van God, al is zo'n kind van God dan zo afgedwaald, blijft er toch altijd iets liggen dat blijft schreeuwen tot God. Een kind van God zal nooit echte rust en blijvende rust en vrede vinden in die toestand die we zojuist zagen. Maar Gods Geest werkt zo in op het hart dat daar een schreeuw vanuit dat hart opgaat tot de Heere. En wat de Heilige Geest ook doet, Hij gaat zo'n verhard kind van God terugbrengen. En daar kan de Heere allerlei middelen voor gebruiken. Daarvoor kan Hij, om zo te zeggen, zo'n kind van God in die omstandigheden een geweldige schrik aanjagen. Een wakker schudden. Maar het kan ook dat de Heilige Geest dat op een heel andere manier doet. Dat Hij het hart geworden hart, weer gaat verbreken. Dat Hij die ijskorst die ontstaan is laat smelten. Door zo'n afgedwaald kind van God oog in oog te plaatsen met Gods blijvende trouw en zijn onbegrijpelijke liefde. En als die liefde weer gaat spreken, dan gaan die ijskorsten weer smelten. En daar gaat de Heilige Geest zo inwerken op het hart van zo'n zondig mens, dat zo'n mens met berouw en met belijdenis van zijn zonde voor het eerst weer gaat zuchten omhoog en gaat bidden tot God. Dan durft hij met de tollenaar zijn ogen misschien niet op te slaan naar de hemel, maar dan stijgt er weer een gebed op vanuit de diepte. De Heilige Geest komt onze zwakheden mede te hulp. En dat doet Hij onder andere zo. En als een kind van God dan helemaal niet durft te bidden, Want het vijfde wat we in onze eerste gedachte zagen was, hij wil niet meer bidden, maar het vierde wat we daarvoor hebben gezien, hij durft niet meer te bidden. Als het dan een zonde is die hem aanklaagt en die hem beschuldigt, als zo'n kind van God over de aarde gaat met zoveel schaamte, met zoveel nood en hij kent ook geen weg meer en hij heeft het zo benauwd voor zichzelf. En hij vindt maar geen rust en geen vrede. En die psalmregel die wordt ingeleefd. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde. Wat gaat de Heilige Geest dan doen in het leven van zo iemand? Als zo iemand het misschien tijdelijk met Kain wel zegt. Mijn zonde is zo groot. Groter dan dat ze vergeven worden. Daar gaat de Heilige Geest dat tegenspreken. Daar gaat de Heilige Geest tonen hoe de Heere gaarne vergevend is. Daar gaat de Heilige Geest laten zien dat er geen zondaar te groot is en te veel gezondigd heeft of de Heere roept. En daar gebruikt de Heilige Geest het woord voor. En dan gaat die aandacht misschien wel richten op dat woord uit Jeremia. Keer weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. En dan wekt de Heilige Geest in het hart geloof en verwachting van die God die deze woorden gesproken heeft. En dan kan een zondaar niet anders meer dan tot de Heere uitgaan. Schaamt hij zich? Heeft hij berouw over wat hij gedaan heeft? Beleidt hij zijn schuld voor de Heere? Maar kan hij het niet meer laten om voor de Heere neer te vallen en het te zeggen, o Heere, wat ben ik nu dwaas geweest? Dat ik al die tijd niet durfde komen tot u. Ik heb niet alleen gezondigd met wat ik gedaan heb, maar ik heb ook gezondigd door bij u weg te blijven. Ik heb u verdacht gehouden in mijn ongeloof. En ik heb gedacht dat mijn zonde sterker was en groter was dan uw genade. Maar Heere, vergeef die dubbele schuld. Zo werkt de Heilige Geest en brengt hij een zondaar terug op de knieën. Ja, maar is dat altijd zo, vraagt iemand. Want we hoorden zojuist ook over die dominee die zo in psychische nood was en voor wie het zo donker was dat hij helemaal niet meer kon bidden. En is het dan altijd zo dat zo iemand eerst weer tot een gebed gebracht wordt? Zijn er dan geen tijden in het leven van een kind van God dat een kind van God niet bidden kan en alleen maar zuchten kan? Ja, die tijden zijn er wel. Die tijden zijn er wel. Dat een kind van God zijn gebeden ook helemaal niet voor gebeden kan houden. Dat hij inderdaad niet bidden kan en niet zuchten kan en het misschien ook wel eens moet zeggen, ik kan zelfs niet zuchten. Kan alleen maar zuchten of de Heere me dat nog weer wil geven. Maar dan is de Heilige Geest toch diegene die zuchten vanuit het hart en vanuit de nood van zo'n bidder voor het aangezicht van God gaat brengen. Want de tekst zegt, de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En dat wil ook dit zeggen, dat de Heilige Geest die nood en al die zuchten die niet eens goed onder woorden gebracht kunnen worden, voor het aangezicht van God gaat brengen. En dan kan het dat de Heere door het werk van de Heilige Geest in alle duisternis en in alle angst en alle psychische nood die er zo zijn kan, zo in één keer toch weer iets van licht geeft. En dat hij u geeft, dat u te midden van die duisternis een schreeuw omhoog kan geven. En als je dat weer mag doen, misschien wel na een tijd dat je helemaal niet kon bidden. Als je voor het eerst dan weer bidden mag. O, wat ligt daar dan al een troost in? Wat ligt daar een bewijs in dat de Heere u niet vergeten is en dat de Heere aan u denkt? Wat kan dat ook het hart, lucht en adem geven? Hebben we dan alles gehad wat er te zeggen is over de hulp in het gebed? Nee, er is zeker nog één belangrijk ding te noemen. En we gaan steeds verder terug. Het eerste wat we hoorden in onze eerste gedachte was dat Gods kind ook lang niet altijd weet wat hij bidden moet. En wat hij vragen moet. Kijk, en dat is ook iets van het werk van de Heilige Geest. Hij is de grote leermeester in de binnenkamer. Hij is diegene die een zondaar bidden leren wil. En die ook wil leren wat er gebeden moet worden. En daarvoor gebruikt hij altijd weer dat woord. Het woord waarin zoveel gebeden staan opgetekend. Daarvoor gebruikt hij ook zo vaak de psalmen. De psalmen om ze aan te reiken als het u aan woorden ontbreekt. En als u zegt, o Heere, wat moet ik vragen en wat moet ik bidden? Dan reikt hij die bekende psalmwoorden aan. En die psalmwoorden kunnen in allerlei omstandigheden precies vertolken wat er in uw hart omgaat. En als dan dat gebed zo aan u aangereikt wordt en het uw gebed mag worden en u zendt dat gebed omhoog, ligt ook daar gebedshulp in van de Heilige Geest. Hij geeft onderwijs. Ja, dat wil zeggen dat de Heilige Geest u ook richten gaat vanuit het woord op allerlei dingen die tot het christelijke gebed behoren. Dat hij u daar ook in onderwijzen wil op een bijbelse manier. Dat betekent ook dat er soms dingen moeten worden afgeleerd. Dat de Heere je juist in het gebed door zijn Heilige Geest soms de grenzen van het gebed laat aanvoelen. Dat u bidt om iets, maar dat u het ondervindt in de binnenkamer, hoe de Heere dat gebed als het ware afsluit en afsnijdt. En er een ander gebed voor in de plaats geeft. Paulus heeft dat ondervonden. Nog een keer dat voorbeeld. Hij bad of de doorn uit zijn vlees kon worden weggenomen. Ik zei u zojuist, we weten niet precies wat die doorn was. Was dat een bepaalde lichamelijke handicap? Sommigen denken dat. Was dat een oogziekte? Waar Paulus mee te maken had, die had opgelopen op een van zijn zendingsreizen, zou kunnen. Was dat een bepaalde vorm van gevoelens waartegen hij moest strijden? Sommige verklaarders zeggen dat. Of was het dat brede wat hij beschrijft in Romeinen 7, die strijd tegen de oude mens, en bedoelt hij eigenlijk dat in zijn geheel met die doorn in het vlees? Zou ook kunnen, maar hoe het ook zij, Paulus heeft gebeden of hij ervan verlost mocht worden. En de Heere heeft dat gebed op een bepaalde wijze afgesneden. En het tegen Paulus gezegd. Mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan kan het zelfs zo zijn. En dat is dan het laatste wat we zo aan het einde van onze tweede gedachte nog met elkaar overdenken. Dan kan het zelfs zo zijn dat een kind van God ook wel eens iets bidt en blijft bidden. Terwijl de Heilige Geest daartegen inbidt, omdat het niet goed is. Dominee F. Bakker, die dat mooie boekje heeft geschreven, Gebedsgestalte, gebruikt in dat verband het ontroerende beeld van een jongetje dat aan zijn vader vraagt, of een leerling die aan zijn leermeester vraagt of hij een schip mag besturen. En dat mag. En zijn handen liggen op dat grote stuur van dat schip. Maar dan ziet vader, laten we dat beeld maar even nemen, dan ziet vader hoe die jongen een verkeerde kant op stuurt. En als dat zo verder gaat, dan dreigt dat schip op de klippen te lopen. En wat doet die vader dan? Dan legt die vader zijn vaderhanden ook om dat stuur heen. En terwijl dat jongetje de ene kant opstuurt, draait vader dat grote stuur met kracht de andere kant op. Kijk, dat kan de Heilige Geest ook doen in het gebed. Dat iemand die in de binnenkamer is, bidt om iets. Misschien wel bidt om gezondheid. Misschien wel bidt zoals Elia, Heere, neem me maar weg. Maar de Heilige Geest, als de grote voorbidder in het hart, gaat dan tegen dat gebed van een gelovige inbidden. En terwijl Elia bad, Heere, neem me maar weg, heeft de Heilige Geest gebeden, Heere, neem hem nog niet weg, want hij heeft nog een taak. Terwijl iemand misschien in de binnenkamer wel bidt, Heere, mag ik beter worden? Of mag hij of zij genezen? Of mag ik een vriend of een vriendin krijgen? Of mag ik dit of dat werk krijgen? Of mag ik slagen voor mijn examen? Maar het kan soms dat de Heilige Geest als de grote stuurman het stuur de andere kant opdraait. Omdat hij ziet wat u en ik met onze bijziende en verziende ogen niet zien. Dat we zomaar ergens op een zandbank kunnen lopen. Dat ons levensschip zomaar ergens op de klippen kan lopen. En dan kan het wel eens zo zijn dat we denken het gebed wordt niet verhoord. Dat we er ook moedeloos onder kunnen worden. Dat we er misschien wel opstandig onder kunnen worden. Want waarom doet de Heer het nu zo? Maar dat de Heer dat stuur de andere kant op gaat draaien. En dat het toch iets is van wat hier gezegd wordt. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En dat u het misschien veel later, als u terugblikt. En als u terugdenkt aan dat gebed dat u toen en toen bad. En waarvan u toen en toen dacht dat het echt nodig was. En dat het niet zonder de verhoring van dat gebed kon. Maar dat u het veel later verstaat. En dat u terugblikt en dat u het zegt. En Heere, dat u toen dat gebed zo anders hebt verhoord dan dat ik het vroeg. Dat is uw wijsheid geweest en dat is uw genade geweest. Want als u dat had gedaan op de manier zoals ik het vroeg, dan was het ten enenmale verkeerd gegaan. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Zo is de Heilige Geest gegeven. Als degene die, en ik probeer de lijnen wat samen te vatten, als degene die aanspoort tot het gebed, die door het vuur van de Heilige Geest de ijskorsten om het hart doet smelten, die een ingezonken en lauwe bidder gaat aansporen, die je moedeloze bidder moed gaat geven en hoop gaat geven. Die een bidder die niet durft te bidden, verwachting gaat geven bij God vandaan. Die een dwaze en blinde bidder leert wat hij bidden moet en soms ook tegen zo'n gelovige in gaat bidden. De Heilige Geest zelf bidt voor ons, schrijft de apostel met onuitsprekelijke zuchtingen. We gaan eerst zingen, 119e derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van deze, van uw geest. Mocht die mij op mijn paan, ook in de binnenkamer, ten leidsman strekken. 119, derde vers. Wie komt de Heilige Geest te hulp? Het is wel duidelijk, gemeente, dat dat zwakke mensen zijn. Dat het mensen zijn die niet weten wat ze moeten bidden en hoe ze moeten bidden. Die soms niet kunnen bidden. Die soms niet durven bidden. Die soms zelfs niet willen bidden. Het is een verootmoedigend beeld van Gods kerk dat hier getekend wordt. Krachtig in de Heer en in Christus, meer dan overwinnaar, jazeker. Maar in zichzelf, zo zwak van moed en zo klein van krachten en stof van jongs af. En waarom ik dat zo in het laatste stukje van de preek zeg, dat is omdat er misschien wel mensen meeluisteren die zeggen, jongeren of ouderen, dominee, het ging voortdurend over een kind van God. Maar Als ik kijk naar mijn eigen hart en naar mijn eigen leven, dan durf ik me daar helemaal niet bij te rekenen. Maar ik herken wel iets van wat er is in wat u tekende, niet kunnen bidden. En soms niet eens willen bidden, of niet durven bidden, of niet weten hoe te bidden of wat te bidden. Zou ik jou een andere raad geven vanmorgen, dan om diezelfde Heilige Geest te vragen? Zou ik jou dan geen andere weg wijzen dan deze weg? U hebt diezelfde Geest van Pinksteren nodig, die hier zijn werk doet in Gods gelovigen, onder Gods kerk, zoals de apostel schrijft. Maar als uw gebedsnood misschien nog wel veel groter is en veel dieper is, en als u het zegt, ik heb nog nooit echt gebeden, kom dan toch deze tweede Pinksterdag maar op de knieën. En zeg het dan toch maar tegen de Heere. Heere, nu heb ik nog nooit echt gebeden, maar de naam van die Heilige Geest die u uitgestort hebt op alle vlees, is toch de Geest der genade en der gebeden. Hij is die Geest die zondaren in een biddende gestalte brengt, die zondaren op de knieën brengt, die ze laat smeken om genade. En hij is de grote leermeester in het gebed. Daarom wie we ook zijn vanmorgen, en waar we ons ook geestelijk bevinden, maar deze Geest der genade en der gebeden, deze Geest van wie de apostel zegt dat hij Gods kinderen te hulp komt en zelf voor hen bidt, die hebben we alle zo onmisbaar nodig. Zeker ook omdat het gebed alleen verhoord kan worden als hij voor ons bidt. Dat zegt het slot van onze tekst, vers 27. Dat is een tekst, die moeten we nog even goed lezen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is. Die de harten doorzoekt, wie is dat? Daar beginnen we mee. Dat is God de Vader. Hij is degene die in zijn alwetendheid alle harten doorzoekt. En dan wordt er in de taal van het Nieuwe Testament een woord gebruikt dat ook gebruikt wordt voor een mijnwerker. De kinderen hebben zo'n mijnwerker misschien wel eens gezien. Zo'n mijnwerker daalt af diep in een mijn, heeft op zijn hoofd vaak een helm met zo'n mijnwerkerslamp eraan vast of aan zijn hoofd vast. En wat zo'n mijnwerker doet, dat is met zijn gereedschap zoekt hij naar kostbare stoffen in die mijn. En hij maakt hier een gat en hij hakt daar een stuk uit. En overal in alle donkere hoeken, schuilhoeken van de mijn zoekt hij. Wel, dat zegt het begin van vers 27 ook over God. Met eerbied gesproken, de Heere doorzoekt alle schuilhoeken, alle donkere hoeken van ons hart. Die de harten doorzoekt. En wat kan dat een troost zijn voor mensen die maar niet goed kunnen uitspreken wat er in hun hart is en wat er in hun binnenste leeft. Wij weten niet wat we bidden zullen, gelijk het behoort, die de harten doorzoekt. Heere, met al mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen voor u, daar gij alles ziet en weet. Of zoals de 139ste psalm het zingt, als er nog geen woord op mijn tong is, Heere, zie, gij weet het alles. Dat is een troost Voor mensen die in de binnenkamer zo vaak moeten zeggen tegen de Heere, Heere, ik weet niet te bidden gelijk het behoort. Of is het vanmorgen misschien iets waar u of jij onrustig onder wordt, die de harten doorzoekt? Omdat de Heere precies weet wat er is in je hart. Omdat de Heer ook komt bij die donkere schuilhoeken die je voor anderen verborgen houdt en die je voor jezelf misschien maar probeert te vergeten. Maar de Heer doorzoekt de harten. Laat dat toch een aansporing zijn om je hart ook voor de Heer om te keren. Binnenste buiten te keren. Alles wat erin is voor hem uit te zeggen, die de harten doorzoekt. En als de Heere dan in zijn alwetendheid zo in het hart van zondige mensen blikt en kijkt, wat ziet hij dan in het hart van zijn kinderen? Dan ziet hij daar ook die voorbidder, die Heilige Geest aan het werk. Die Heilige Geest die de gebeden van Gods kinderen met eerbied gesproken bijstuurt. En aanblaast. En zuivert. En dan ziet God de Vader, en dan lezen we verder in vers 27, een moeilijk vers. Dan ziet hij en dan weet hij welke de mening van de Geest is. Dat wil zeggen wat de bedoeling van de Heilige Geest is. God de Vader ziet hoe de Heilige Geest dat gebed gaat zuiveren, gaat polijsten, gaat schuren, zou je kunnen zeggen. Er hier een stuk afhaalt, er daar een stuk bijneemt. Hoe de Heilige Geest dat gebed gaat richten en wat daarbij de bedoeling van de Heilige Geest is. En wat die bedoeling is en wat het karakter daarvan is, dat staat aan het slot van vers 27. Omdat Hij, dat is de Heilige Geest, voor de heiligen, voor de gelovigen bidt naar God. En naar God betekent naar Gods wil. Zo volmaakt de Heilige Geest de gebeden, die arme gebeden, die arme zuchten van Gods kinderen hier op aarde. Die gebrekkige gebeden, die met zonde bevlekte gebeden. Maar Hij gaat ze zo bewerken. Hij gaat ze zo bijsturen. Hij gaat zo onderwijs geven in het gebed. Hij gaat de bidder zo kneden in de binnenkamer, dat er een gebed komt dat naar God is, in overeenstemming met Gods wil. En dat gebed wordt altijd verhoord. Daarom was derde punt de gebedsverhoring. Dat gebed dat door de Geest van God gebeden wordt. Wel, dat is die helper. En daarom hoeft een kind van God niet alleen te bidden. Daarom is bidden, als u het mag zien, in het licht van Gods Geest en in het licht van het evangelie ook geen zwaar werk. Het is wel een onmogelijk werk als ik zie op mijn eigen zwakheden. Op mijn eigen niet kunnen en niet willen en niet durven en niet weten. Maar als u mag zien op die Geest der genade en der gebeden, en als Hij zijn invloed in uw hart uitoefent, en als Hij u biddend maakt en u een gebed geeft, als Hij dat gebed gaat polijsten, als Hij dat gebed gaat zuiveren, dan wordt dat een gebed dat opstijgt. Vanuit de nood, zo zucht de Heilige Geest mee met een zuchtende kerk van God. Daar heeft de apostel over geschreven in Romeinen 8. Drievoudig zuchten staat er hier in mijn Bijbel boven vers 18. De schepping zucht onder de gevolgen van de zonde. Alles wat God geschapen heeft in deze wereld ondergaat de gevolgen van de zonde. De dierenwereld, de plantenwereld, alles om ons heen. De schepping zucht. Zucht ziet reikhalzend uit naar die dag dat God alle dingen nieuw maakt. En Gods kinderen zuchten ook, hebben we gelezen. Dat stond er toch in vers 23. Maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf zuchten in onszelf in een verlangen naar die dag dat alle dingen nieuw zullen worden. En dat Gods kinderen verlost zullen worden van al hun zwakheden, van al hun vijanden, van die oude mens van de zonde. En Gods geest zucht ook en zucht mee in de harten van de gelovigen. En die geest van Pinksteren, die geest van het gebed, die is nu beloofd. Die geest, die is nu uitgestort op de eerste Pinksterdag. Die werkt krachtig, die werkt overvloedig, die werkt onder ouderen en onder jongeren. En hij zal werken tot de dag van de wederkomst toe. Een voorbidder in het hart. En dat is het laatste. Gods kerk heeft ook nog een voorbidder in de hemel. De voorbidder in het hart, dat is de Heilige Geest. De voorbidder in de hemel, dat is diegene over wie Johannes schrijft aan het begin van hoofdstuk 2 van zijn eerste brief. En indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonde. En dan wordt de apostel heel ruim. En mag ik daar op deze tweede Pinksterdag mee afsluiten, dan zegt hij het, en niet alleen voor de onze, maar voor de gehele wereld. Dat wil zeggen, in het werk van de Heer Jezus Christus ligt zoveel kracht. Er ligt zoveel ruimte. Dat de meest biddeloze zondaar de genade van de Heilige Geest en de genade van de vergeving van zijn zonde nog ontvangen kan. En daarom roep tot deze Here en smeek hem om het werk van deze geest, opdat ook hij uw helper mag zijn in de binnenkamer. En opdat uw gebeden door zijn onuitsprekelijke zuchtingen mogen worden gedragen tot voor de troon van God. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heren, zo gaf u het ons dat we bij dit diepe woord mochten stilstaan. Een woord dat ging over die werking van de Heilige Geest in de binnenkamer en in de harten van de gelovigen. Maar Heere, u hebt die Heilige Geest als de Geest der genade en der gebeden toch ook beloofd aan mensen die in zichzelf niet meer zijn dan vlees. En we bidden, heilig dit woord, schenk uw geest aan hen die nog zonder die geest zijn. Werkt u met uw Heilige Geest in hun hart, bekerend en vernieuwend. En werkt u met uw geest niet minder in het hart van degenen die u kennen en vrezen mogen, maar die zoveel gebedsnood kunnen ervaren. Heere, wil u als die grote voorbidder voor hen bidden met onuitsprekelijke zuchtingen. en draagt u hun gebeden voor de troon van God. We bidden zo om vergeving van al het zondige en gebrekkige. Bewaar ons in deze pas begonnen week. Schenk ons ook zondag wat nodig is. En dat om Jezus wil. Amen. Van de bereming van het gebed des Heren is het 9e vers onze slotzang. Bereming van het gebed des Heren en daarvan vers 9. Want uw is het koninkrijk, o Heren. Uw is de kracht. Uw is al de eer die door uw geest ons troost en leidt. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.